31. Onderdrukking kan enkel door stilte overleven. Woensdag 17 oktober 1890, 21 uur 25, Congo, Vrijstaat. De bleke maar volle maan stond hoog aan de nachtelijke hemel. De 18-jarige soldaat Leopold Knape spurte zo snel als hij kon door het tropische regenwoud, de op één na grootste long van de planeet. Overdag wedijverde hier honderden boomsoorten, lianen, woekerplanten en varens om het licht van de zon. Nu namen de nachtdieren de strijd om te overleven over. Soepel sprong Leopold over afgeknapte takken en zigzagde tussen de immense stammen waar lianen langs omhoog kronkelden. Vanuit een boom keek een bavianenfamilie nieuwsgierig naar beneden, naar de rennende primaat. Plots zag Leopold aan zijn rechterkant het licht van enkele toortsen opduiken, maar ook aan zijn linkerkant danste al snel een viertal vlammen op en neer. Ze leken evenwijdig met hem mee te lopen. Doordat hij even afgeleid was, haakte zijn voet achter een uitstekende wortel van die Iroko-boom. Enkele meters tuimelde Leopold langs een helling naar beneden en kwam zo op zijn rug in een ondiepe poel terecht. Onwillekeurig moest hij aan een hapgrage kaiman denken en door die gedachte veerde hij meteen weer recht. Het licht van de fakkels was verdwenen. Op handen en voeten kroop de doorweekte soldaat voorzichtig de korte helling weer omhoog. Een vijftigtal meter verder stapte hij voorzichtig een cirkelvormige open plek in het woud binnen en richtte zijn hoofd naar de maan om zich te oriënteren. Eén voor één werden er aan de rand van de open plek toortsen aangestoken. Het domino-effect deed Leopold schrikken. Vanuit de duisternis kwam een tiental zwarte mannen dreigend op hem afgestapt. Elanga, schreeuwde Leopold, Elanga! De wanhoop was in zijn stem te horen. De heisa werd de nachtvogel te veel en hij vloog kwetterend op. De kring vernauwde zich om de soldaat. Ilang, ze is er niet, onderbrak de halfnaakte man die vlak voor Leopold was komen staan. De reus droeg een gekleurde lendendoek en in zijn linkerhand hield hij een speer vast. Zijn gespierde borstkas was door scarificatie met allerlei patronen versierd. Bij die vorm van lichaamsversiering worden sneetjes in littekenvorm gemaakt en wordt er as of aarde ingestrooid. Gefascineerd staarde Leopold naar de ingewikkelde patronen. Ik ben Nyendo Bominyo, het stamhoofd. Elanga heeft de boodschap overgebracht. Opgelucht haalde Leopold adem. We zijn zeer mawa. Nyendo keek de soldaat vragend aan, want hij kon niet meer op het woord komen dat de missionarissen op dat gevoel hadden geplakt. Bedroefd, vulde Leopold stilletjes het stamhoofd aan. Nyendo knikte. Ben jij de man die haar heeft bevrijd? Ja, maar ik moet onmiddellijk terugkeren. Jullie moeten vluchten. Wij gaan ergens heen. Maar hele dorpen worden voor de rubbercampagne verwoest. Jullie bevolking wordt niet alleen aan een meedogenloos werkritme onderworpen. Ze gijzelen, martelen en... Aarzelend keek de jonge soldaat om zich heen en sprak dan wat stiller. Verkrachten. Ze, vroeg de man naast het stamhoofd. Minachtend perste hij zijn lippen samen, waardoor er een enorme spleet tussen zijn voorste tanden zichtbaar werd. Met een verbeten blik staarde hij naar het soldatenuniform. Ik verzet me tegen de handelingen van mijn volk. Voorlopig weet ik niet wat te doen. Ik sta er helemaal alleen voor. En waarom wil jij ons dan waarschuwen? Iedereen heeft recht op de vruchten van de aarde. Maar het is niet aan ons om ze hier weg te roven en jullie tot slaaf te maken. De ene mens kan toch nooit het bezit zijn van de andere? Vrijheid zou een aangeboren recht voor ieder mens moeten zijn. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel was Leopold door zijn moeder met de paplepel ingegeven. Iedereen was gelijk. Daar was zij heilig van overtuigd. En vrijheid moeten we altijd verdedigen, want slavernij is een onkruid dat in iedere grond groeit. De man naast Nyendo leek nog niet overtuigd. Hij is uit op diamant, siste hij. Diamanten? Richtte Knapen zich nu naar de man toe. Zeg alsjeblieft tegen geen enkele blanke dat je diamanten hebt, of weet waar ze te vinden zijn. Jullie moeten hier weg. Nee, lachte Nyendo zijn witte tanden bloot. We kunnen deze plek onmogelijk verlaten. Onze voorouders hebben zich hier gevestigd. Onze ouders hebben ons hier opgevoed. Deze plek is van ons, voor onze kinderen en kleinkinderen. Nyendo bonkte 2 keer hevig met zijn vuist op zijn borstkas. Maar ik waardeer je bezorgdheid, maar wij vluchten niet. Vlakbij kraakten enkele takken. Een slanke, ebbenhouten man remde de open plek binnen. Het maanlicht weerspiegelde op zijn naakte bovenlichaam. Bahuta, ze komen. Ga hier enkele kilometers rechtdoor, wees Nyendo. Volg daarna de rivier enkele kilometers noordwaarts, totdat je een grote rots ziet. Als je dan aan je rechterkant het bos ingaat en zo blijft doorgaan, dan bereik je ongezien weer de bewoonde wereld. Nyendo stak Leopold een toorts toe. Ik gebruik hem verstandig. Bedankt, Namango, riep Nyende snel. De cirkel werd verbroken en de mannen losten in het oerwoud op. Leopold probeerde de route van het stamhoofd te volgen, maar hij raakte al snel verdwaald. Na 1,5 uur ronddwalen kwam hij bij een verlaten dorp langs een meer terecht en besloot om zijn toorts aan te steken. Het rook er verbrand. In het licht van zijn flakkerende toorts stond Leopold voor de resten van enkele smeulende hutten. Ze leken te zijn gemaakt van bamboe en gevlochten palmpitriet met een dak van samengeperste bladeren en dat nu bij elk huisje was verdwenen. Tussen 2 bootstammen in mengde zich een reusachtige hangmat. Daarin verzamelden de dorpelingen hun rubberoogst. Er was geen levende ziel meer te bekennen. Een gevoel van onbehagen bekroop hem. In het meer schitterden de ruggen van de kaimannen onder het maanlicht. Maar het waren er zoveel, veel, veel te veel. Voorzichtig ging Leopold aan de rand van het meer staan en knielde voorover naar het water toe. Geschokt stelde hij vast dat het geen kaimannen waren die op het water dreven, maar lijken. Afgeslacht omdat ze te weinig rubber binnenhaalden, fluisterde hij tegen zichzelf. Enkele meters verderop vond Leopold het lichaam van een jonge man. Tot aan zijn middel lag hij op de oeverkant, maar zijn benen verdwenen onder water. Snel bukte Leopold zich om te controleren of de jongen nog leefde. Ontzet liet hij zich een kreet ontsnappen. De slanke rechterarm van de jongen eindigde abrupt aan zijn pols. Zijn hand was afgehaakt. Leopold zakte door zijn knieën, kokhalsde en gaf daarna over. Een week na zijn nachtelijk avontuur werd soldaat Leopold Knape ontboden naar de privéwoning van Hector Cavayal. De woning was een onderdeel van het stenen dorp dat in een recordtempo aan de rand van de jungle uit het niets was opgetrokken. Het dorp, eigenlijk een lange straat, leek wel op een stad uit de verhalen van het Wilde Westen. Aan weerskanten van de aardeweg stonden kleinere huizen, een winkel, een bar en een kerk. In de avonturenboeken waar de cowboys in het stof tegen elkaar duelleerden, leidde een dergelijke straat keer op keer naar het stadhuis. Maar deze straat eindigde bij een witte luxe woning van de eigenaar van de Cavayal Rubber Company. In een open vertrek sprak hij de jonge soldaat toe. Leopold Knape, begon hij. Hoe lang ben je hier nu in Afrika? 2 maanden, antwoordde Leopold. Je eerste nacht was nogal heftig door die aanval. Je ziet, ze zijn ondankbaar en niet te vertrouwen. Het blijven wilde krijgers. Gulzig speelde de directeur enkele bessen naar binnen. Verlegen bleef Leopold de tippen van zijn laarzen aankijken. Zoiets moet toch indruk gemaakt hebben op een jonge soldaat als jij, klonk het bijna meelevend. Traag ging zijn hoofd op en neer. Maar links en rechts krijg ik te horen dat jij het niet eens bent met de gang van zaken. De toon veranderde. Hector keek de jonge soldaat nu streng aan. Tussen zijn duim en wijsvinger nam hij een pluk haar van zijn ringbaard en speelde ermee. Kijk naar me wanneer ik tegen je spreek. Wij strijden hier voor een nobele zaak en doen aan ontwikkelingshulp. Hulp? Richtte Leopold zijn gezicht naar de directeur. In Antwerpen stapte ik op een schip dat met wapens gevuld was. Ik vond geen enkel materiaal terug dat wees op het ontwikkelen van deze kolonie. De directeur liet zijn baard voor wat hij was. Weerwerk had hij eigenlijk niet verwacht. Je bent lid van de fors publiek. Doe je plicht, verhief hij zijn stem. De fors publiek, of de openbare weermacht, was het staatsleger. Dat bestond uit Belgische officieren en soldaten uit West-Afrika. Het wemelt hier nog steeds van Arabische slavenhandelaren. Ze zoeken hier hun handelswaar, brengen ze naar Zanzibar en Dar es Salaam en sturen ze dan door naar Amerika of Azië, klonk het overtuigend. Leopold beet op zijn onderlip. Of ben je het daar ook al niet mee eens? Er viel een onwennige stilte. Wel, soldaat? Het lijkt me een uitvlucht om hun ivoorhandel te blokkeren en zelf grote gebieden te veroveren en leeg te plunderen. Hector Cavaillal kreeg een verbeten trek om zijn lippen, balde even een vuist, maar liet zijn hand onmiddellijk daarna weer ontspannen. Hij toverde een krant tevoorschijn en gooide het dagblad naar de soldaat. Leopold ving ze behendig op. De Belgische heldenmoed verdelgt de Arabische slavendrijver, luidde de titel boven een artikel op de voorpagina. In het artikel had de schrijver het over de plechtige ontvangst van de heldhaftige luitenanten in Antwerpen en de bijpassende feestelijkheden. Het Genootschap van Aardrijkskunde overhandigde hen zelfs een prachtige medaille omdat ze de gewesten aan het Tanganyikameer aan de staat hadden onderworpen. We verrichten hier echt niks onwettigs. Aan het thuisfront worden jullie als helden aanzien. Wil jij geen held zijn? Probeert Cavaillal de jonge soldaat toch nog te overtuigen. Ik heb hier een document moeten ondertekenen waarin ik beloof geen enkele getuigenis te doen die de Vrije Staat schade zou kunnen toebrengen, op straffe van verlies van pensioen en andere rechten. Waarom zou dat nodig zijn? Beschaving, vooruitgang en moderniteit, declameerde directeur Cavaillal. Leopold slikte en besefte dat hij weinig subtiel te werk was gegaan. Vermoedelijk had hij nu de machtigste man van deze streek in Afrika tegen zich in het harnas gekeerd. Buiten begon de klok in de toren van de missiekerk in alle hevigheid iets groots aan te kondigen. Soldaat, klonk het nu sluw, onthoud één ding. Op de spijker die boven de rest uitsteekt, wordt als eerste getimmerd. De directeur stond recht en zette zijn tropenhelm op. Kom mee naar buiten, het spektakel begint. Aan weerszijden van de stoffige weg verdrongen kijklustige blanken elkaar voor de optocht. Twee lange rijen zwarten werden door gewapende soldaten van de openbare weermacht naar het pleintje voor de witte luxe woning van Cavaillal geleid. De vrouwen waren nek aan nek gebonden, 10 aan ieder touw. De mannen zaten aan beide polsen vastgeketend. Aan de rand van het plein stonden de belangrijkste toeschouwers te trappelen van ongeduld. Zwetende en puffende luitenanten, een vette kardinaal met een Keltisch kruis om de nek en enkele paters met wezenlachtige trekken. Een dronken reporter, omgekocht om een propagandaverhaal te schrijven, waggelde heen en weer. De genodigden stelden zich rond een stoel op die eigenlijk meer van een keizerlijke troon weg had. Voor de troon stond een houten blok met diepe inkervingen. Er steunde een bijl tegen. Doordat Leopold samen met het gevolg van directeur Cavaillal uit zijn woning kwam, leek het alsof hij een van de eregenodigden was. De kardinaal trok zijn neus op, want hij wilde zich liever zelf met deze machtige man vertonen. Als een zonnekoning beklom de directeur zijn troon en zette de tropenhelm naast zich neer. Leopold voelde de spanning toenemen. Op de kop van de rij vrouwen herkende hij Ilanga. Zijn maag kromp in elkaar. De derde persoon in de rij van mannen was stamhoofd Niendo. Ze keken hem verbaasd aan. Ze hoopte vurig dat zijn blik zijn ware gevoelens verried. Wat zijn ze van plan? Fluisterde hij ontzet. Ik heb misschien 100 zwarten gedood, maar daardoor kregen 500 anderen de kans te blijven leven, begon een grijnzende luitenant ongevraagd tegen hem op te scheppen. Wat er ook gebeurt, stootte een andere dikbuikige luitenant in een felkleurig uniform hem lachend aan. Wij hebben een geweer en zij niet. De sliert gevangene kwam onder dwang weer in beweging en kronkelde tot aan de troon van Hector. Deze man heeft te weinig rubber opgebracht, riep de leidende officier en hij schopte de eerste gevangene onderuit. Ik heb maar twee handen, jammerde de gevangene. We komen handen tekort. Handen tekort? Vroeg de directeur spottend. Hij gaf twee officieren een signaal. Ze grepen een rieten mand vast en kieperden de inhoud over de gevangene uit. De man werd onder de afgehakte handen bedolven. Alle blanken joelden. De kardinaal genoot zichtbaar van het spektakel. Leopold zag dat directeur Cavaillal iets in het oor van een luitenant fluisterde en daarna in de richting van Njendo wees. De luitenant kwam meteen in actie en beval twee soldaten om het stamhoofd naar voren te brengen. Ze wierpen hem voor de troon tegen de grond, maakten zijn handen los en hielden hem onder schot. Dus jij blijft weigeren om rubber te kappen. Njendo gromde. Dat dacht ik al. De directeur wees naar het houten blok. De twee jonge soldaten die Leopold herkende van zijn heenreis hielden Njendo met alle moeite in bedwang, een derde wrong zijn arm op het kapblok en een vierde hief de bijl. Tee, nee, brulde Njendo. Leopold draaide zijn hoofd weg. De schreeuw van het stamhoofd ging door merg en been. De toeschouwers juichten luid. Eerst hadden ze bloed geroken, nu kregen ze het te zien. Nu zij. Met gestrekte wijsvinger duidde de zonnekoning Ilanga aan. Het gruwelijke tafereel maakte schijnbaar geen indruk op hem. De soldaten sleurden de huilende Ilanga voor. Tee, krijste Njendo en moeizaam kwam hij overeind. Het bloed stroomde uit zijn verminkte arm. Neem een andere hand, maar spaar haar alsjeblieft. Zoals je wil, klonk het koel van op de troon. Zonder aarzelen reageerden de soldaten op de korte knik van de directeur en herhaalden ze hun routine, maar dan met de andere arm van het stamhoofd. Soldaat Knapen voelde zijn maaginhoud naar boven kruipen. Stamhoofd Njendo schreeuwde het uit van de pijn. Tranen stroomden over de wangen van Ilanga. Traag boog de directeur zich naar haar toe. Esengeli Nakamata Yomakila, sprak hij traag. Ilanga bekeek hem alsof ze een spook zag. Ik moet jouw bloed nemen. Haar pols werd op het kapblok gezet en het soldatenlaars hield haar hand in bedwang. De bijl ging weer de lucht in. Niet doen, sprong Leopold een stap naar voren. Iedere blanke keek hem ongelovig aan. Directeur Cavaillal lachte sluw, want de soldaat had nu zijn eigen doodvonnis getekend. Enkele seconden tikte voorbij. Met ingehouden adem stond de soldaat met de bloederige bijl boven zijn hoofd geheven. Plots suisde er uit alle richtingen pijlen door de lucht. Een aantal soldaten werd getroffen en zakte in elkaar. Uit het niets stormden honderden zwarte krijgers op het plein af. Sommige van hen droegen oorlogsmaskers, anderen waren versierd met bonte veren. Soepel sprongen ze in het rond, hun enkelbanden rinkelden op bezwerende tonen. De dikbuikige luitenant stoof er vandoor om zijn geweer te zoeken, maar een hakmes boorde zich tussen zijn schouderbladen. Leopold maakte van het tumult gebruik om de soldaat met de bijl een klap in de maag te geven en daarna de touwen van de vrouwen los te maken. Met waterige ogen keek Ilanga hem aan. Matondo, bedankt! Leopold knikte en spurte nu op de geketende mannen af. Een speer landde vlak naast zijn rechtervoet. Net toen hij zich wilde bukken, slingerde een hakbijl rakelings naast zijn hoofd. Voor de krijgers was hij een gewoon blanke soldaat een vijand, dus moest hij vluchten. Een viertal krijgers ontfermde zich over Njendo en hielp hem overeind. Voor hij in het oerwoud verdween, keek hij nog even recht in de ogen van Leopold. Maar die kon de blik van het stamhoofd moeilijk inschatten. Op dat moment voelde Leopold iets tegen zijn hoofd klappen en begon hij te duizelen. Hij dreigde het bewustzijn te verliezen. Ook de machtige Hector Cavaillal koos het hazenpad en liep zonder achterom te kijken op een zwarte koets en twee opgetuigde paarden af. Hier vandaan, beval hij zijn koetsier. Dat zijn luxe woning overrompeld zou worden en dat ze zijn hoofd op een spies wilden, dat wist hij vanaf het moment dat ze uit de bosjes tevoorschijn waren gekomen. De kardinaal probeerde zich nog in het rijtuig te murwen, maar twee speren boorden zich in zijn vlezige achterste. De kar schoot vooruit en verpletterde het onderbeen van een angstige soldaat die zich onder de koets verschool. Steeds meer geweerschoten werden afgevuurd. Toch waren de soldaten van de openbare weermacht in de minderheid en dreigden ze het onderspit te moeten delven. Aarzelend loste de minderheid zwarte soldaten in dienst van de weermacht, schoten op de krijgers die nog zo lang geleden niet hun eigen broeders waren geweest. Hoe was het zo ver kunnen komen, leek hun blik te verraden. Van de gevangenen was er geen spoor meer. De gemaskerde mannen hakten gretig met hun bijlen op de soldaten in of probeerden zoveel mogelijk schade aan te richten met hun speren. Te midden van het strijdgewoel zat Leopold gehurkt neer. Hij wreef over zijn pijnlijke hoofd en besefte dat hij zou sterven als hij nu van de pijn flauw zou vallen. Naast hem lag het vuistbeil dat hem met de stenen onderkant had getroffen. Hij had geluk gehad. Maar dat geluk dreigde als eter in de lucht te vervliegen. Hij moest daar meteen zien weg te raken. Op de een of andere manier wist Leopold de wazige sluier in zijn hoofd te verbannen, weer recht te krabbelen en verder te strompelen. De schoten namen in felheid af. Na een honderdtal meter vond hij in het zand diepe karresporen. De sporen beschreven een onmogelijke bocht en gingen halverwege in één spoor over. Wat verderop lag een interieurlampje en een verwrongen kaarsenhouder, beide uit de koets afkomstig. Het glas van de lamp was gebroken. Een paar meter verder lag er nog één. Toen kreeg Leopold de twee paarden in de gaten. Eén van hen bewoog niet meer. Het andere paard probeerde recht te staan, maar had twee gebroken voorbenen. Met zijn angstige grom smeekte het haast om uit zijn lijden verlost te worden. De paarden waren door middel van strengen en riemen nog steeds met de koets verbonden. Het ingedeukte rijtuig lag op zijn zijkant tegen een omgehakte boom. Leopold trok zijn wapen en richtte het op het hoofd van het paard. Plots zag hij hem. Op de boomstam sloop een Afrikaanse krijger met zijn speer in de aanslag op de koets af. Hij bewoog zich zo voorzichtig als een kat voort en was haast onzichtbaar als een kameleon. Het was zijn bedoeling om de gewonde passagier in de koets zijn genadesteek toe te dienen. Door het verbrijzelde naam van de koets zag Hector Cavaillal de schaduw op hem afsluipen. De krijger draaide even zijn hoofd en kreeg toen de revolver van Leopold in de gaten. Zijn ogen vernauwden. Het schuwe roofdier wipte op en verdween in het groen. "Je hebt mijn leven gered," kwam Cavaillal uit de koets tot leven. Er klonk geen dankbaarheid in zijn stem. Het was eerder een nuchtere vaststelling. "Kom, we moeten hier weg." De industrieel klauterde uit het wrak, streek de plooien in zijn broek weer glad en stapte mankend op Leopold af. "Hoe heb je me gevonden?" De jonge soldaat aarzelde. "Ik weet een plek hier vlakbij, waar we veilig zijn," hijgde de directeur nog na. "Je hebt het nu toch zelf gezien, ze zijn meedogenloos." "Wacht, eerst moeten we het paard uit zijn lijden verlossen." "Ben je gek? Zo lok je er minstens weer 10 naar hier." Leopold richtte zijn revolver op het edele dier. "Ik verbied je om..." Het schot deed de zangvogels in de nabijheid opvliegen. "Stommeling," siste Cavaillal. Op enkele meters afstand begon het struikgewas te ritselen. "Kom mee." De industrieel sleurde Leopold een smal, aan het zicht ontrokken junglepad in. Af en toe poseerden ze aan een boom die Hector nauwkeurig bekeek. Er waren nauwelijks zichtbare markeringen op aangebracht. Ook de takken leken in een bepaald patroon te zijn gesnoeid. "Hoe hebben jullie?" "Zwijg," beval hij. "Ik voel dat ze nog dichtbij zijn. Probeer wat minder takken te breken. Het lijkt of er een neushoorn achter me aanrent." 10 minuten later hielden ze halt en bleven ze enkele ogenblikken doodstil staan. Hector bukte zich en opende een luik in de grond. Ze daalden af in een half ingegraven stenen blok. In stilte brachten ze er enkele uren door. Hector bleef gespannen door de kijkgaten turen en zag tijdens hun verblijf minstens 3 krijgers voorbij sluipen, op zoek naar hen. Ze zwegen, wat best was voor Leopold. Hij stelde vast dat de industrieel verrassend goed op alles voorbereid was. Daarna probeerde hij zich te ontspannen en zich op de zingende vogels of de chirpende krekels te concentreren. Een duizendpoot kroop over zijn laars. "Ze zijn er," brak Hector de stilte, en hij klapte energiek het luik boven hen weer open. Leopold kluiterde uit de schuilplaats en zag 6 tot de tanden toe bewapende soldaten van de openbare weermacht. Voor de duisternis viel, kwamen ze bij de handelspost aan waar Leopold zijn eerste bange nacht op Afrikaans grondgebied had beleefd. Een van de huisknechten leidde hem naar een kamer en op het bed viel hij als een blok in slaap. Toen Leopold de volgende ochtend wakker werd, merkte hij dat zijn handen geboeid waren. De deur van de kamer stond open, maar er was nog een tweede deur. Van achter een traliedeur hielden Hector Cavaillal en een luitenant hem nauwlettend in de gaten. "Waarom heb je me geboeid?" veerde Leopold recht. Zijn boeien rinkelden. "Je sprong naar voren om het leven van die bosvrouw te redden." Hector gaf de luitenant de sleutel van de cel. "En jouw leven dan? Denk je echt dat ik geloof dat jij mij wilde redden? Je wilde dat paard uit zijn lijden verlossen." Gelukkig zag die stomme wilde het niet en wist hij al wat een revolver was. Cavaillal klemde zijn beide handen om 2 tralies van de deur en hij zag wit van woede. "Alle kansen die jullie hier krijgen, zien jullie dat niet?" Leopold zocht een uitweg, maar zag dat ook voor het kleine raam tralies zaten. Door de vermoeidheid was hem dit gisteravond niet opgevallen. Binnensmonds vloekte hij en beet op zijn lip. Hij zwoer in de toekomst steeds op zijn hoede te zijn, als er nog een toekomst was, want Hector zwaaide nu met een brandende toors. "We branden deze post plat." Met ogen vol ongeloof liep Leopold op de traliedeur af. "Dat kan je niet meenen. Als je iets voor haar had willen betekenen, dan had je me gisteren moeten doden. Moordenaar, ik had de deur van de handelspost moeten afsluiten en je nooit mogen binnenlaten." Nu greep Leopold naar de tralies. De handen van Hector werden meteen weer teruggetrokken. "Luitenant, dit kunt u toch niet toestaan?" vroeg Leopold. De luitenant reageerde niet. "Sommigen weten tenminste dat ze bevelen moeten opvolgen. Ik breek je arm," riep Leopold, en hij schrok van zijn eigen woedeuitbarsting. "Als je iemand bezeert, dan zint hij op wraak. Zorg daarom altijd dat het letsel zo groot is dat ze zich niet kunnen vergelden." De luitenant grinnikte om de woorden van zijn baas. Ze draaide zich om en de luitenant liep tegen iemand aan. Het was de dronken journalist. Ruw duwde de luitenant hem van zich af. De dronkaard hikte, bonkte met zijn rug tegen de muur en zakte onderuit. "Zo, jij hebt het gehaald. Ach, wat maakt het uit. Dan vinden ze nog een nutteloos lijk en hoef ik je smeergeld niet te betalen." Zijn beende weg. Na enkele minuten klonken er enkele knallen. Ze hadden de post in brand gestoken en vermoedelijk iets gebruikt om de brand te versnellen. Leopold probeerde aan de traliedeur te schudden, maar die zat muurvast. Het raam was zonder tralies zelfs te klein om door te kruipen. Verslagen plofte hij in de hoek van zijn cel neer. De piepende scharnieren van zijn celdeur deden hem uit zijn trance ontwaken. Lachend stapte de journalist zijn cel binnen en zwaaide met de sleutel. "Kom aan, soldaat, jij moet hier dringend weg." Zijn stem klonk helder. Deze man was niet dronken. "Soldaat, ik vind het moedig wat jij hebt geprobeerd." De journalist aarzelde. "Maar misschien toch een tip voor je. Val eens wat minder op. Als je doet alsof je dronken bent, dan neemt niemand je serieus en kan je ongestoord je gang gaan." Leopold veerde recht. "Maar wie ben je dan?" "Ik ben wel een reporter, hoor. Ik maak een stuk over de wantoestanden in Congo-Vrijstraat. Hoe heb jij mij..." De journalist wees naar de sleutel in het slot van de celdeur. "Uit de zak van die luitenant gehaald toen ik er tegenaan liep. Zijn adem stonk wel naar de drank. Ik ben er haast zeker van dat hij wel dronken was. Maar kom," onderbrak hij Leopold, "we moeten gaan." Samen wisten ze uit de brandende handelspost te ontsnappen en naar de havenstad Boma te vluchten. Langs de kade stond een stoomschip varensklaar en uit de donkerblauwe schoorsteen kringelde rook. Het schip toeterde ongeduldig. "Je hebt mijn leven gered. Kom terug mee naar België," zei Leopold. "Mijn verhaal is nog niet af. Maar vertel jij thuis al over de wanpraktijken." Maar 10.000 preekstoelen en duizenden drukpersen spreken in hun voordeel en ontkennen koelbloedig en zeer overtuigend de verminkingen. Wat kan ik daartegen verbinden? De reporter begon in zijn aktetas te rommelen. "Klopt het dat ze reporters omkopen om over Congo alleen maar positieve dingen te publiceren? Ja, keek hij even op en ging dan onverstoord door met zoeken. En anderen worden betaald om studies te publiceren waar de verdiensten van de beschavingsmissie in worden verheerlijkt en om de leugens van de critici te ontmaskeren. Leopold zuchtte diep. Maar ik ben de enige getuige die hij niet heeft kunnen omkopen. De journalist toverde een doosje tevoorschijn dat op een baksteen leek. Vragend keek hij Leopold aan. Een fototoestel geeft enkel de realiteit weer. De foto's kunnen oneindig veel keer gekopieerd worden. Geef dit aan mijn redacteur en hij zorgt ervoor dat deze foto's de wereld rondgaan. Jongen, toon het lijden. Leopold nam het toestel aan, borg het weg en ze schudden elkaar de hand. Maar zeg eens, wilde Leopold nog weten, wie heeft mijn leven gered? De journalist nam zijn hoed af. Emile van Thomas senior. Ik sta te popelen om mijn jongste zoon Emile junior over enkele maanden terug te zien. Het harde regime in Congo-Vrijstaat was tussen 1885 en 1908 direct of indirect verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen.